Oké. Ja, op een warme zomeravond gaan we eens terugblikken op het seizoen van de korfballers van IJsselvogels uit Moordrecht. En ja, met wie kunnen we dat dan beter doen dan met de coach van het eerste, Edwin Plooster. Ja, je bent nieuw als hoofdcoach, maar zeker niet nieuw bij de club. Maar toch, hoe bevielen die eerste maanden?
Ja, de eerste maanden waren heel, heel intensief. Want als je een selectieteam traint en begeleidt, is dat anders dan een jeugdteam. Het gaat vrijwel elke dag over korfbal. Als dat wel iets te regelen, iets te doen. Is het niet voor de training, is het voor de aankomende wedstrijd enzovoort. Dus het is intensiever dan in vergelijking met een jeugdteam.
Ja, je moest deels werken aan een nieuwe selectie. Lukte dat? Had je daar keuzes in? Of wat voor keuzes moest je maken?
Nou, op zich vielen de keuzes wel mee. We zijn natuurlijk een dorpsvereniging. Hè. Het is niet zo dat we oneindig kunnen kiezen, zomaar zeggen, om de selectie op niveau te brengen. Maar met name bij de heren was er wel wat keuze. Daar heb ik heel goed over nagedacht. En een beetje passend in het beleid van de club zelf. Om met name jongere mensen een kans te geven. Hebben we twee relatief jonge jongens overgehaald naar het eerste toe.
Ja, vaak met je voorganger bij de Glissenaar gesproken. En die gaf altijd aan van ja, we missen eigenlijk een beetje fysiek, een beetje lengte. Constateerde jij dat ook?
Ja, ik heb wel lengte erin gebracht, maar ik heb ook lengte verloren. Mijn eigen zoon die speelde vorig jaar ook nog in de selectie, maar die ging voor zijn studie naar Canada toe. Dus is er toen mee gestopt. Dat was eigenlijk de langste heer van de selectie. Dat wil zeggen dat je fysiek ook de beste bent, maar in ieder geval hij was lang. En daar heb ik inderdaad wel een andere lange heer voor teruggezet, ook relatief jong. Fysiek is wel belangrijk. We hebben ook echt wel geprobeerd het hele jaar om te zorgen dat we een beetje uit het fysiek konden blijven. Het is net als met heel veel andere sporten. Tactiek is heel bepalend. En lengte is soms heel fijn en handig bij korfbal, maar is niet zaligmakend.
Nee, is in de zaal misschien nog wat belangrijker dan op het veld. Dan begin je dat eerste deel van het veld. Wat viel je daarop en waar had je ploeg het vooral moeilijk mee?
We hadden het moeilijk om constant te spelen. We wisselden hele goede fases af met soms voor mij, als je aan de zijlijn staat, onbegrijpelijke mindere periodes. Dat zag je ook terug in de uitslagen en met name ook in het verloop van wedstrijden. Hele goede fases met relatief makkelijk doelpunten om daarna gewoon een kwartier, 20 minuten bijna helemaal op te drogen. En dat kenmerkt natuurlijk ook wel een jonge ploeg.
Ja, ik wou net zeggen, want ja, je moet wat jonge, nieuwe mensen inpassen. En dan heb je juist van die hoge pieken en soms de diepe dalen.
Uiteraard. En dat is precies wat er gebeurde.
Wat was toch je gevoel na die eerste helft veld richting zaal? Was je tevreden met je groep?
Ja, eigenlijk wel. Want we hadden, als je puur naar het eindresultaat kijkt, hebben we toch wel een soort van bovenwachting gepresteerd. Uiteindelijk eindigden we als tweede. Vlak achter de uiteindelijke kampioen. Waarbij we weer tot vlak voor tijd in de race waren om zelfs het kampioenschap binnen te halen. Dat verdienst zou zijn geweest is een tweede. Maar dat gaf wel aan dat we er best wel dicht tegenaan zaten.
Ja, dan ga je die zaalperiode in. Dan neem je een goed gevoel mee vanuit het veld natuurlijk. Moest je nog keuzes maken in je selectie toen je de zaalperiode inging? Of ging je met dezelfde basis spelen?
Ja, we zijn met dezelfde basis doorgegaan. En waarbij we ook de hoop hadden dat nog één dame terug zou komen. Die is langdurig geblesseerd geweest. Dat duurde helaas wat langer dan gehoopt. Maar voor de rest was het identiek. Aan de veldperiode.
Ja, de veldperiode doe je dan misschien boven verwachting, bovenin mee. Hoe had je die zaalperiode vooraf ingeschat?
Ik had ingeschat dat we rond positie 4-5 konden eindigen. Er zaten twee hele grote, sterke fysieke ploegen bij. Nou, dat missen wij zelf. Dus dat ingeschat van, als we daar een keer een bonuspuntje tegen halen, is dat alvast meegenomen. En die zijn uiteindelijk ook als eerste en tweede geëindigd. En uiteindelijk zijn we zijn gedegradeerd en daar moeten we de hand voor volledig in eigen boezem steken. Je kan altijd wel een keer piepen en een keer een scheids dit of een keer een wissel dat. Maar uiteindelijk hebben we te veel wedstrijden, hebben we net niet genoeg thuisgegeven. Dat wisselvallige kwam weer terug in die zaal.
Ja, hand in eigen boezem steken. Noem dan eens één of twee dingen eraan die eraan schorten waardoor je uiteindelijk degradeert.
Controle houden, volwassen uitspelen op het moment dat je de wedstrijd in de hand hebt. En dan net niet even een balletje makkelijk nemen. Dat je denkt van ik zit er lekker in, ik gooi hem er nog een keer in. Maar gewoon even met je hersenen spelen en We spelen toen met schotklok in de zaal. En dan gewoon de tijd even een soort van volwassen uitspelen. Zorgen dat je het mandje raakt en dat je langs de hero een rebound pakt. En dan kun je weer verder.
Ja, het was lang spannend of jullie het zouden redden of niet. Waardoor ging het uiteindelijk in die slotfase van het seizoen toch uiteindelijk mis?
Nou, eigenlijk in de slotfase van het seizoen kwamen we eigenlijk juist terug. We zaten al een hele tijd tegenaan te hikken dat we heel veel wedstrijden net aan verloren. En op het eind hebben we juist zijn wedstrijden wel gaan winnen. Alleen het onderlinge duel tegen directe concurrenten wonnen we wel, maar met een doelpunt te weinig. En de laatste wedstrijd tegen de nummer 2 verloren we ook weer met 1 goal verschil. Nou, dat was wel kenmerkend eigenlijk voor het zaalseizoen. Te veel wedstrijden met of 1 goal verschil verloren. Gelijk gespeeld dat we het in de hand hebben gehad. Ja, dat geeft 1 keer niet, maar in een pool, in een serie van 14 wedstrijden. Als je dat een keer 5-6 hebt, dat gaat zwaar doorwegen.
Toch, die laatste wedstrijd spelen jullie tegen een ploeg die al weet dat ze geen kampioen meer kunnen worden. Daardoor viel bij hun de spanning weg en namen jullie misschien wel juist de spanning wel toe. Merkte je dat ook in die wedstrijd?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Het was eigenlijk net andersom. Schoten een soort van uit de startblokken. Zij waren misschien net iets een stukje minder gedreven dan als ze kampioen hadden kunnen worden. Wat denk ik op zich logisch is. En wij starten heel goed, een hoog rendement. En dat hebben we tot halverwege de tweede helft vol weten te houden. Maar uiteindelijk hebben we daar dan ook gewoon puur verloren op reboundkracht. Zij doen denk ik zomaar 30, 40 pogingen meer in een wedstrijd.
Als het seizoen niet lekker loopt, dan kom je jezelf en je ploeg ook wel eens tegen, denk ik. Wat is in die zaalperiode wat je van jezelf hebt geleerd als trainer, wat je misschien nog niet wist?
Ik was gewend, ik gaf al heel lang trainen en coachen. En in de jeugd was ik gewend om heel... Nou, zeg, aanwezig te zijn. Het is jeugd, dus dan, je praat veel, je zegt veel. Je zegt letterlijk voor wat er moet gebeuren. En later bij de senioren had ik juist een heel volwassen team. Die wel vroeger hoog gespeeld hadden. Daar zei ik heel weinig tegen. 1-2 dingen en dan wisten ze dat. En ze konden het ook direct uitvoeren. En ik heb wel mijn weg moeten vinden, met name in de zaalperiode, om ook de ploeg daar meer in te sturen. Dat was ook echt behoefte. En de groep heeft het ook zelf aangegeven. Om daar meer actief op te coachen. Tegenwoordig loop ik 60 minuten gezellig langs de lijn om er kort op te kunnen zitten.
Dus die stappen tellen zit bij jou wel goed?
Ja, dat is geen probleem. En anders komt het in de rest van de week wel goed.
Dan ga je die zaal uit met een best wel een kater, denk ik. Hè? Want je degradeert weer uit die klasse, uit die eerste klasse. En dan moet je weer opnieuw beginnen op het veld. Had jouw ploeg daar moeite mee om die knop om te zetten?
Uiteindelijk blijkbaar niet. Want we zijn heel goed begonnen. De eerste wedstrijd eigenlijk tegen de gedoodverfde kampioen. En het is eigenlijk ook een soort van omslagpunt geweest in heel het seizoen. Waar we in de zaal nog wel eens het uit handen gaven. Was dat de eerste wedstrijd net andersom. Kwamen we 2 keer terug van de 5 doelpunten achterstand. En sleepten we er een punt uit in die uitwedstrijd. En toen kwam er wel iets in de groep van, hey, dit kunnen we dus ook. En als we nou de thuiswedstrijd van hun in ieder geval winnen, dan hebben we ook nog wat marge. En dan kunnen we gewoon eerste worden uiteindelijk. En zo, dan zie ik wel, vind ik wel dat de groep daar heel veel stappen in gemaakt heeft in het uitspelen van de wedstrijden. Het is geen toeval dat je dan de wedstrijd nu juist wel met 11-10 wint. Of met 17-16 wint, waar we die in de zaalperiode juist verloren. De marges zijn klein en dat lijkt dan een soort van toeval. Maar het is geen toeval, het is wel ontwikkeling van de ploeg ook. En dat ze het op dat moment wel konden uitvoeren of de beheersing hadden om de dingen te doen die op dat moment nodig zijn.
Het was een hele spannende veldpool met 2 gelijke spelen. Je zegt het al, 2 wedstrijden met een doelpuntje verschil. De marges waren heel klein. Hè? Het kon best wel veel kanten opvallen.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat is een beetje ook, dan wordt het een beetje filosofisch, zoals de bond dat nu indeelt. Je speelt 2 gescheiden veldcompetities met maar 6 wedstrijden. Ja, dat ook nog buiten. Dus impact van 1 wedstrijd, van de omstandigheden. Buitenkorfbal is er uiteraard anders dan binnen. Dan zijn de marges gewoon heel klein. 2 kanten op.
In die ene laatste wedstrijd pakken jullie de koppositie terug. En dan ga je een uitwedstrijd spelen om het kampioenschap. Hoe was dat die dag dat je op het veld dat je toeleeft naar een kampioenswedstrijd? Dat was voor veel spelers, zeker in de senioren, misschien wel nieuw.
Ja, nou hebben ze dat vorig jaar ook gehad. Toen kwamen ze uit de tweede klas vandaan in het veld. Zijn ze laatst ook kampioen geworden. Dat ging ook niet vanzelf toen. Je hebt met mijn voorganger gesproken. Dus die zal dat zeker beamen. En nu hadden we toch ook wel mensen die echt wel last hadden van... Het is 1 wedstrijd, het moet op dat moment gebeuren. Toch wel een soort van kampioenstress. Waardoor we zeker de eerste helft er niet goed in zaten. En eigenlijk pas het laatste deel van de tweede helft... echt konden laten zien dat we en beter waren. En dat we het ook konden uitdrukken in doelpunten.
Kampioen met veld, gedegradeerd in de zaal. Ja, ook die eerste helft veld speel je goed. Heb je dan misschien wel meer een veldploeg dan een zaalploeg?
Nou, dat vind ik juist absoluut niet. Want ik vind dat we het moeten hebben als het kijkt naar doelpunten maken van het schot. En dan zou je zeggen, nou ja, daar leent de zaal zich natuurlijk van nature meer voor dan het veld. Dus dat denk ik niet. Ik denk dat dat een beetje toeval is. Ook een beetje opgesloten in die relatief korte competities. Pakt nu goed uit, maar er zijn ook zat voorbeelden van andere teams die in die zetwedstrijden net twee keer aan de verkeerde kant zitten. En aan de onderkant meedoen in plaats van bovenin.
Ja, toch IJsselvogels. Nou, niet zo misschien zo'n grote club en een dorpsclub, zeg jij. Maar ook nu weer een speelster, Jeske van Grieken, die naar de Korfbliek 2 vertrekt, naar KCC. 2 jaar geleden ging er al een andere dame van haar voor naar KCC. Die speelt inmiddels bij PKC. Wel veel blessure geleed gehad dit seizoen. Maar toch geeft dat weer dat jullie best wel wat talent hebben rondlopen.
Jazeker. Het is niet zo als bij iedere grote vereniging dat we in elke lichting een blik leeg kunnen trekken, zullen we maar zeggen. Maar ja, één keer in zoveel jaar hebben we echt wel weer een goede lichting met een aantal uitschieters. Het is niet voor het eerst dat mensen weggehaald worden. Jeska ligt dan wel wat genuanceerder, want die woont ook in Rotterdam vanwege de studie. En dat zal waarschijnlijk in de toekomst ook weer gebeuren. Dat is wel een beetje het lot van zo'n dorpsvereniging. Weet je, als mensen gaan studeren, misschien ergens anders gaan werken buiten het dorp, ja, dan krijg je met reistijden te maken. En dan wordt het wat sneller aantrekkelijker om ergens anders te gaan spelen.
In het vorige gesprekje zei je al, ik heb voor 2 jaar getekend en daar blijft het ook bij die 2 jaar. Kan je eens toelichten waarom die keus?
Ja, nou, dat is puur vanuit mezelf. Ik ben natuurlijk een IJsselvogelsman in hart en nieren. Ik zit er al ruim 40 jaar. Ik heb ook nooit ergens anders trainen gegeven. Het is gewoon heel, wat ik zei in het begin, het is heel intensief. Ik heb gewoon een fulltime baan ernaast. En als het dan ook bijna elke dag nog over korfbal gaat. En ik hou ook wel van het leven en zelf een sapje drinken met vrienden en leuke dingen doen. Zelfs sporten vind ik heel belangrijk, ja. Er passen maar 24 uur in een dag, hè.
Valt het je dan nu tegen na zo'n eerste seizoen? Hoeveel tijd het je eigenlijk kost, zo'n eerste elftal trainen?
Nee, had ik wel redelijk zo ingeschat. Alleen je weet nooit waar je mee geconfronteerd wordt. Je hebt daar niet altijd grip op, zullen we maar zeggen. Jij wil je trainingen en je wedstrijden, die zijn bekend. Maar alles wat er omheen gebeurt, dat heb je niet in de hand. Dat overkomt je ook een beetje, zullen we maar zeggen. Dat wil je liever niet als trainer, maar ja, zo gaat het wel.
Stel, volgend seizoen, weer een goed seizoen natuurlijk. Handhaving op het veld, daar gaan we minimaal voor. Weer terugpromoveren in de zaal. Geen geschikte trainer gevonden. Het bestuur kijkt heel lief naar Edwin Plooster. En die zegt van, derde jaar doe ik ook.
Ja, ik denk dat ze met nog een jaar te gaan voldoende tijd hebben om capabele mensen te vinden. Die daar tijd en energie voor hebben. Want je hebt ook heel veel tijd en energie nodig om in zo'n groep te steken.
Als je nu terugkijkt op dit seizoen en dan niet zozeer van de resultaten als je ploeg, maar waar haal je dan de meeste voldoening uit?
Ja, de ontwikkeling van mensen, van de ploeg, beter samenspelen dan in het begin van het seizoen, slimmer, doordachter.
Heb je dan ook tijd en ruimte om spelers individueel echt beter te maken in zo'n seizoen?
Ja, probeer daar wel tijd en ruimte voor aan te besteden, alleen het is wel bijna het eerste wat er ook weer bij inschiet.
Ja, kijk, bij het voetbal hebben we inmiddels een warmloopcoach. We hebben een ingooicoach. We hebben overal coaches voor. Ja, bij het korfbal moet dat natuurlijk allemaal op vrijwillige basis bijna allemaal gebeuren. Maar zijn er eigenlijk niet meer assistenten nodig die dan individueel met spelers aan de slag gaan om echt een doorontwikkeling te kunnen maken?
Dat gebeurt natuurlijk ook. Kijk, op hoger niveau, zullen we maar zeggen, dan gebeurt dat zeker. Dan is de begeleidingsstaf van zo'n selectie is veel uitgebreider dan wij kennen. Ik bedoel, wij hebben 2 trainers en een teambegeleider. En daar stopt het. Nou, kijk maar op de bank bij een korfbal league wedstrijd. Wat er allemaal zit. Ze hebben een bank extra nodig om de hele staf neer te kunnen zetten. Dus dat zou zeker moeten. Maar ja, je bent maar een dorpsvereniging van 300 man. Dat ga je niet voor elkaar boksen zomaar.
Heb je ook gesprekken gehad met spelers, denk ik, aan het einde van het seizoen? Dat niet?
Het hele seizoen.
Nee, maar ik bedoel ook richting volgend seizoen. Hè? Blijf je, ga je door? Wat zijn je plannen voor komend seizoen? En wat is daaruit gekomen voor de komende selectie?
Er zijn natuurlijk aantal mensen die stoppen. Eentje die is echt gestopt. Die wil gewoon lager gaan spelen. Die ging al wat langer mee. Die zei van prima geweest zo. Ik ga in het eerste bierteam spelen. We hebben dan Jeska die weg is gegaan. We hebben eentje die gaat weer studeren. Dus die neemt ook noodgedwongen afscheid. Ja, en dat gaan we weer opvullen, hè, want zo werkt het.
En waarmee gaat IJzervogels dat opvullen?
In principe weer maar gewoon met eigen mensen, zoals dat eigenlijk altijd gaat. En we hebben dan, dat is dan wel grappig, eentje die bij KCC een aantal jaar gespeeld heeft, die nu dan weer de andere kant op komt. Die komt terug bij ons.
Betekent dat ook weer jeugd die vanuit de junioren doorstromen, of is die stap nog te groot?
Die stap is denk ik voor de lichting die er nu zit iets te groot. We hebben dat, Berg heeft dat twee, drie jaar geleden natuurlijk wel gedaan. Maar er was een groep die wel al gewend was om hoger te spelen en onder hogere weerstand. En nu komen er mensen bij die tweede, derdejaars senior zijn, dus wel de eerste meters gemaakt hebben. En dan moeten we eens kijken of we dat op een goede manier kunnen inpassen.
En wat is dan jouw uitdaging voor komend seizoen? Eerst even lekker die zomerbreak. Daar ben je wel aan toe volgens mij.
Ja, ik vind het een hele fijne periode nu.
Ja. En dan, wanneer gaat de blik op komend seizoen?
Nou, nu al een beetje, want zo werkt het natuurlijk ook. Het voorbereidingsschema is bekend. Wanneer we gaan trainen, hoe laat we gaan trainen, met wie we gaan trainen. De oefenwedstrijden, oefentoernooitje, dat is allemaal geregeld en georganiseerd. Dus dat is even wel fijn. In die zin hebben we het gelukkig wel helemaal op orde al. Eigenlijk heb ik dat al een klein beetje achter me gelaten voor nu. Het is nu echt even afbouwen.
Dan toch, je moet drie spelers opnieuw inpassen. Is het dan ook nu nog te vroeg om iets te zeggen wat de kracht van IJzervogels in die eerste veldperiode zal zijn? Als promovendus ook nog een keer?
Ja, dat is lastig. Ik ben heel erg afhankelijk van de indeling, zullen we maar zeggen. Je moet een klein beetje treffen wat dat betreft ook. Er komt ook iemand terug uit de hoofdklasse. Nou ja, die op voorhand zijn die favoriet. Maar iedere vereniging heeft natuurlijk ook in deze periode zijn personeelswisselingen. Dat hebben we ook bij de tegenstanders gezien. Waar heel veel mensen in de bloemetjes gezet werden de laatste wedstrijden. Dat gaat natuurlijk eigenlijk overal zo. Dus dat is gewoon echt afwachten. Bij wie kom je? Is dat dan hetzelfde team als afgelopen jaar? Of zijn daar veel mutaties?
Je bent een sportman in hart en nieren. Je zegt al, sport zelf ook veel. WK volg je ook?
Ja, een klein beetje eigenlijk maar.
Je zet dan niet 's nachts om 3 uur de wekker voor Haiti tegen Senegal of zo?
Nee, dat klopt. Voelt al een drama om dat in de pool in te vullen. Laat staan dat ik naar ga kijken.
Maar toch, als ik kijk naar het Nederlands elftal tegen Zweden, wat was een aardig potje. Zijn we dan ook gelijk zo vicious dat Oranje ver gaat komen?
Dat lijkt me te optimistisch. We hebben een traditie dat we het ergens altijd wel een keer niet goed doen. En dat dan ook gelijk afgelopen is. Er zit geen Argentijns bloed in dat je een slechte wedstrijd tot een goed einde kan brengen.
Is er al een uitspreker favoriet voor jou dan op het WK qua eindwinst?
Ja, ik kies dan toch voor het voetbal. Ik hou het toch op Spanje. Ondanks de eerste wedstrijd 0-0.
Oké, nou, we gaan het zien. Dank voor nu. En ja, sowieso geniet van de zomerbreak. En dan spreek je hopelijk volgend seizoen weer. En laten we in ieder geval die eerste veldperiode gaan voor een handhaving. Zou een mooi doel zijn, denk ik.
Absoluut.